allemaal een goede avond vanaf deze plek. In bijzonder de nieuwe mensen, zullen we maar zeggen. De nieuwe gezichten, de nieuwe personen. Ja, vorige week was de vorige avond, dus we zien elkaar al heel snel terug. En vorige keer, even voor de mensen die er niet waren, vorige week ging het over het leven is mijn Christus, vanuit hoofdstuk 1, vers 12 tot 26 van de Filippenzenbrief, waarin Paulus zijn eigen situatie als het ware neemt en daar iets over vertelt, maar dan niet puur om nieuws te geven over zichzelf, maar eigenlijk om vanuit die situatie iets te vertellen over hoe groot God is. Hoe groot God is. En om als het ware ook een soort model voor de Filippenzen te zijn, hoe ga je nou om als je christen bent en je hebt te maken met tegenstand, met tegenslag. En daar hebben we vijf principes gezien, vijf principes vorige keer. Wie weet ze nog? Hoeft niet hoor, hoeft niet. Was maar een grapje, er begint al iemand te praten. Wat zeg je al? God keert het kwade altijd ten goede. Om zijn doel te bereiken inderdaad, het kwade wat mensen doen. Ja, dat was het eerste. En zo volgt er nog vier, maar die laten we verder maar even in het verleden rusten. We gaan vanavond kijken naar een ander gedeelte, een heel rijk gedeelte, ook een heel diep gedeelte. Filippenzen 2 met name. En we lezen daarbij ook het staartje van Filippenzen 1. Onder het thema eenheid door nederigheid. Dat zet ik even boven deze avond. Eenheid door nederigheid. En ik denk en ik hoop dat die formule ook nog wel duidelijk gaat worden vanavond. We lezen, ik heb vervolgens de studie en dan hebben we een lied en dan hebben we een gesprek. Eigenlijk dezelfde opbouw als de vorige avond. Laten we lezen vanaf 1 vers 27. En dan zegt Paulus, dan schrijft Paulus, alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit, dat gaat over die tegenstand en de verdrukking, voor hen is dit een duidelijk teken van een verderf, van ondergang. Maar voor u van zaligheid, van redding, en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, volmaakt, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Een rijk en een diep hoofdstuk. En als we met elkaar deze versen doorgaan, bid dan in je hart dat we iets van die diepte en iets van die rijkdom mogen zien met onze geestelijke ogen, ja, dat we daar iets van mogen ervaren, dat we daardoor worden aangeraakt door de Heilige Geest, die dat woord wat gaat over Jezus kan en wil gebruiken om ons aan te roeren, te veranderen en te maken meer zoals Hij zelf is, de Heer Jezus. Ik heb het even in drie delen gedeeld. Je kunt deze passage in drie delen indelen. Nou, het is in hoofdstukken verdeeld, hè, de Bijbel. En dat gaat soms goed, maar soms is het een beetje ongelukkig. En in dit geval zouden we kunnen zeggen dat het een beetje ongelukkig is. Want hoofdstuk 1 eindigt, maar eigenlijk eindigt het daar niet qua thematiek. Paulus die gaat door met die eensgezindheid. Dat is heel duidelijk. 1 vers 27 heeft hij het over eensgezindheid. En daarmee gaat hij ook door in hoofdstuk 2, vers 2, doordat u eensgezind bent. Dus het is een doorlopend thema. Maar goed, we hebben nu helemaal die hoofdstukindeling. En die hele passage kun je indelen in drie delen. Allereerst strijd eensgezind. Onderwerp van 1 vers 27 tot 30. Vervolgens, om eensgezind te zijn, wees dan nederig. Nederigheid als weg naar eensgezindheid. Of anders gezegd in het thema van de avond, eenheid door nederigheid. En hoe nederig te zijn, waar moet het dan op lijken? Hoe ziet dat eruit? Zoals Jezus. Wees nederig zoals Jezus. 2 vers 5 tot 11. En we zullen ook deze indeling volgen in de studie die volgt. Nou, vorige keer hebben we gezien, of de eerste avond met inleiding hebben we gezien dat hoofdstuk 1 vers 27 een heel centraal vers is. Als het ware is dat een soort sleutelvers tot de brief. Dat niet alleen, het is ook een overgangsvers hier in het betoog van Paulus. Want eerst heeft hij het gehad over zijn eigen zaken, zijn situatie, hoe het met hem gaat, in die gevangenis en wat het voor het evangelie betekent enzovoort. He, zoals hoort bij een vriendschapsbrief, hij vertelt over zichzelf daarin. Maar vervolgens maakt hij nu de draai, de switch, en nu komt hij echt te spreken over de Filippenzen. He, dat zie je heel duidelijk in 1 vers 27, met name als je hier de herziene statenvertaling leest. Dat ik afwezig ben, als ik afwezig ben, dat ik van uw zaken mag horen. He? Heeft hij het over mijn zaken gehad en nu gaat het over uw zaken, uw situatie. Dus het is een overgangsvers van focus nu op de Filippenzen. En ik roep ook even in herinnering dat we in de inleiding hebben gezien dat er eigenlijk twee hoofdproblemen waren in de gemeente. Hoofdprobleem A kwam van buiten, dat is de tegenstand en de druk. Vervolging is een groot woord, maar tegenstand en druk, dat pakte denk ik goed, die de gemeente ervaarde. De tegenstand van buiten. Die zie je heel duidelijk hier, ook in dit gedeelte. Hij zegt dat u eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En vervolgens gaat hij verder in vers 28 over de tegenstanders. Dus er is tegenstand, er is druk van buiten. Het tweede hoofdprobleem, dat bevond zich binnen. Dat was onrust, oneenigheid, frictie, spanningen. Verdeeldheid is misschien een groot woord, maar oneenigheid geeft het denk ik ook goed weer. Onrust. Dus van buiten en van binnen hadden de Filippenzen beide fronten waar ze op moesten letten. En nu in dat ene vers, vers 27, komen die beide dingen terug. En dat hoor je eigenlijk al in die oproep van Paulus. Dat u samen eensgezind strijdt. Dat strijden heeft te maken met die tegenstand. Daar moesten ze staande tegen blijven, standvastig, vaststaan. Maar dat moest op een bepaalde manier, eensgezind. En dat gaat dus over die oneenigheid, die onrust. Die moest worden weggenomen en daar moest eensgezindheid voor in de plaats komen. Ik pak even dat eerste stukje van dat vers. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Wandel het evangelie waardig. Nou, dan zegt Paulus eigenlijk zoiets als laat je leven passen bij het evangelie. Laat je leven matchen met het evangelie. We hebben het evangelie. Dat is de boodschap van de redding, maar dat is ook de boodschap over God. Boodschap over het koninkrijk van God en wat er allemaal bij hoort. Dat is echt heel breed. Dan laat je leven daar niet schril bij afsteken. Hè? Het beeld van kleding komt hier eigenlijk ook een beetje naar boven. Hè? Stel je nu dat je op sollicitatiegesprek gaat en als je man bent, dan kom je misschien in een driedelig kostuum, hè, als je goed indruk wil maken. Natuurlijk ook een beetje bij de cultuur van het bedrijf passen. Nou, dan zit je daar in een driedelig kostuum. Maar daaronder steken twee blote voeten uit met niet geknipte teennagels en wat teenslippers. Nou, wat voor indruk zou u maken bij de sollicitatiecommissie? Die zijn natuurlijk zeer onder indruk als je daar binnenkomt. Driedelig kostuum en hun ogen zakken langzaam naar beneden. En je kunt eigenlijk gelijk maar beter weggaan. Of je bent, even voor de vrouwen dan, je bent een bruid. Je hebt je fantastische bruidjurk heb je gevonden, de prachtigste van de wereld natuurlijk. En dan sta je daar op je bruiloftsdag, hoe heet dat? Trouwerij, huwelijksdag. Ja, dat is al een tijd geleden voor me. En dan heb je die prachtige jurk aan, maar daarop heb je een of ander vies oud hoedje nog. Ja, je bent er zo aan gehecht, dat vies oude hoedje, dat draag je al als kind, maar je wil het toch echt op je huwelijksdag, op je trouwdag wil je het op hebben. Maar je ziet ook, dat matcht niet met elkaar, dat steekt schril af. Nou, Paulus zegt, laat het zo niet bij je zijn. Dat je als het ware de kleren van Jezus aan hebt. het gewaad van het evangelie aan hebt, maar dat je een of andere raar gedrag erbij hebt, wat er schril bij afsteekt, wat er niet bij past. Laat het waardig het evangelie zijn. Het woord wandelen, daar zit eigenlijk nog meer in. Voor het woord wandelen staat eigenlijk een werkwoord wat heeft te maken met je leven als burgers van een koninkrijk of van een stad. En ik roep ook even in herinnering dat we hebben gezien dat de Filippenzen, allereerst natuurlijk de gemeente van Filippi, dat waren Filippenzen, en dus waren ze ook staatsburgers van Rome. Maar daarbovenuit ging het feit dat ze burgers waren van het koninkrijk van de hemel. Onze wandel is in de hemel, dat kun je vertalen als ons regeercentrum is in de hemel. We hebben het burgerrecht in de hemel. Ze zijn allereerst burgers van het koninkrijk van God. Dus als Paulus zegt, wandel als burgers waardig het evangelie, dan bedoelt hij eigenlijk, laat je leven als burgers van het koninkrijk passen bij dat evangelie. Je leven dat je hier te midden van al die andere mensen uitleeft. Dus dit heeft ook een hele duidelijke maatschappelijke, politieke lading. Wat Paulus hier zegt, richt je leven als burgers van het koninkrijk van God hier op aarde in overeenstemming met dat evangelie. Nou, hoe moet je dat doen? Dat gaat hij verder uitleggen. Onder andere dit, strijd eensgezind. Want hoe kun je dat evangelie nu waardig wandelen? Eigenlijk op deze manier, door eensgezind te strijden. Eensgezind te strijden. Stel nu dat er een voetbalteam, dat die een wedstrijd speelt, staan klaar voor de aftrap, het fluitsignaal klinkt, en voetbalteam rood-wit heeft de aftrap, en dan gaan ze. Nou, de ene speler die gaat er met de bal vandoor en die loopt helemaal naar de achterlijn zonder de bal te geven aan zijn medespelers. Nou, dat zint die medespelers niet, dus ze rennen op die speler af, ze proberen de bal af te pakken enzovoort, en ze gaan zelfs tegen zijn schenen schoppen, dan ontstaat een hele ruzie in één team. Ja, je ziet die tegenstander natuurlijk enorm lachen. Hè? Die gaat er met de bal vandoor. Of dat team rood-wit is op den duur zo in de war, dat ze op den duur de bal met de tegenstander gaan schoppen. Als maar de medespelers de bal niet krijgen. Nou, het is een enorm lachertje voor het publiek. En voor de tegenstanders, want die lopen dankbaar met de bal weg. En dat is eigenlijk een beetje het beeld wat je vooral niet moet vertonen, zegt Paulus. Niet zo'n team wat niet hecht is, wat niet eensgezind strijdt. Nou, als je niet samen een bepaalde visie en een doel hebt. Maar als je onderling verdeeld bent, dan kom je nergens. Als team niet, als leger niet. En dus ook niet als leger of als lichaam van Christus. Wat ook in zichzelf een leger is. Hè? Hij heeft het over samen strijden. Hoe kun je dan eensgezind zijn? Nou, vanuit het beeld van het team eigenlijk betekent dat je je eigen belang aan de kant zet. En dat je als je in een goede positie bent, maar je ziet een ander in een betere positie, dat je denkt, ja, ik paas hem. Hè, het gaat om het andere belang. Sterker nog, het gaat om het teambelang. En zo mogen we als christen ons eigen belang aan de kant zetten, het belang van de ander. En vooral het belang van het koninkrijk van God, het belang van Christus, het belang van het evangelie, daarboven uit laten stijgen. Teambelang. En wat is nu het geheim van dat eensgezind strijden? Dat zegt Paulus in het vervolg, of ook in vers 27. Hij zegt dat u vaststaat in één geest. Nou, dat staat hier met een kleine g, maar in het Grieks staat pneuma. Dat kun je met een kleine g of met een grote g vertalen. Het Grieks gebruikt in dit geval daarvoor geen hoofdletters of kleine letters. Dus je kunt ook vertalen met een grote g, met de Heilige Geest dus. Het geheim van onze eensgezindheid is de standvastigheid die de Heilige Geest geeft. De standvastigheid die de Heilige Geest geeft. Hij mag naar de volgende. Daar komt hij. De Heilige Geest. Hij zou kunnen zeggen, de Heilige Geest is als het ware de team spirit. De team spirit die de gelovigen tot een hecht team wil samensmeden. Je kent het woord team spirit, maar nu pas ik het even toe op de Heilige Geest. Die onze innerlijke team spirit is. En dat betekent dat in welke gemeente we ook verkeren. En hoeveel oneenigheid daar ook is. Daar is toch altijd de Heilige Geest. Misschien zit hij ergens in een hoekje, maar er is altijd toch nog steeds die team spirit. Tot wie we kunnen teruggaan, naar wie we kunnen terugkeren. Die ons opnieuw die eensgezindheid wil geven. De geest als onze team spirit in onze strijd als christen. Strijd eensgezind. Nou, de tegenstand die de Filippenzen ervaren wordt met name benoemd in vers 28. En het is even de vraag, wat voor tegenstand is dat dan? Waar hebben ze dan mee te maken? En waarschijnlijk ging het in de context van Filippi ook over de keizerverering. De keizer werd bij de Romeinen, hangt er vanaf welke tijd je zit, maar de keizercultus groeide in deze tijd ook en werd op den duur werd de keizer als God vereerd. En de keizer huldigde zich ook met de titel Kyrios, Heer. Kyrios, Heer. En een andere titel die hij graag wilde horen is dat hij Soter was, de redder. Die kwam om mensen te bevrijden van de vijand. Kyrios en Soter. Nou, je hoort het al, het zijn twee titels. Redder, Heer en redder. Die van toepassing zijn op de Heer Jezus. En de Filippenzen die weigeren ergens die titels te gebruiken voor de keizer. In de vereering voor de keizer. Ze wilden hem niet als Heer huldigen, maar ze wilden de Heer Jezus als Heer huldigen. En dat werd hen niet in dank afgenomen door een omgeving. He, ze gedroegen zich anders dan een omgeving, dat is nooit zo fijn. Maar dit was ook nog een keer een soort bedreiging voor de staat. En stel je voor dat de goden boos zouden worden, dus dat is allemaal niet populair hoe ze zich daarin maakten. En dat was waarschijnlijk de tegenstand. Ze werden met de nek aangekeken, ze werden gesmaad vanwege die duidelijke loyaliteit aan Jezus als Heer en Jezus als redder. Nou, Paulus die benadrukt dat eensgezind strijden, omdat het op twee manieren de zaak van het evangelie kan dienen. Allereerst, een beetje in het negatieve geformuleerd, als de gemeente van Filippi eensgezind zou strijden, dan zou op zijn minst het evangelie geen afbreuk worden gedaan door een verdeelde gemeente. Ze behartigden dus het belang van het evangelie door eensgezind te strijden. Ze kwamen op daarin voor het evangelie. En ten tweede, als je samen eensgezind strijdt, dan heb je ook in die zin steun aan elkaar. Nou, als je ieder voor zich maar strijdt, en die gaat die kant op, en die gaat die kant op, en dat is daar een eilandje, dat is daar een eilandje, net als dat ene team, dat schiet niet op. Maar als je elkaar ruggensteun geeft, als je schouder aan schouder strijdt voor het evangelie, dan heb je aan elkaar steun, dan hou je de gelederen gesloten, en dan vind je in elkaar kracht. Kracht die je nooit in jezelf alleen zou kunnen vinden. En Paulus die is er zo op gebrand, omdat hij niet alleen maar het voor de Filippenzen goed wil hebben. Maar hij is zo vervuld van dat evangelie, dat hij wil dat de zaak van het evangelie overal bevorderd wordt. In Rome, waar hij zit, maar ook in Filippi. Honderden kilometers verderop. En ook daar doet hij dus moeite voor om die zaak positief te beïnvloeden. Door de Filippenzen een hart onder de riem te steken. Om die strijd in Gods kracht te strijden, eensgezind. De zaak van het evangelie heeft er belang bij. En dus heeft ook Paulus daar belang bij. Want Paulus' belang is het belang van het evangelie. En het belang van het evangelie is het belang van Paulus. Paulus bemoedigt op drie manieren. Ik denk dat ik deze oversta. Dat had ik al een beetje gepland. Omdat er gewoon veel stof in dit gedeelte zit. Maar Paulus bemoedigt op drie manieren. En als je de PowerPoint later op de website bekijkt, dan kun je deze manieren zien, maar die manieren vinden verder hun plaats in vers 28, 29 en 30. Voortvloeiend vanuit vers 27. We gaan naar het tweede deel kijken. Wees eensgezind. Strijd eensgezind. Maar om eensgezind te zijn, moet je eigenlijk nederig zijn. En daar gaat Paulus mee verder in vers 1 tot 4 van hoofdstuk 2. En hij zegt in dat tweede vers, maak mijn blijdschap volkomen. Ja, ik ben al zo blij met jullie. Hè? Paulus was heel blij met de Filippenzen. Weet je nog, die hartelijke vriendschap met elkaar. Dat verlangen dat Paulus uitspreekt. En hij zegt ergens in hoofdstuk 4, mijn blijdschap en kroon. 4 vers 1. Dus hij gebruikt hele lieflijke, vriendelijke, waarderende woorden. Vriendschappelijke woorden. Woorden van genegenheid voor de Filippenzen. Hij is blij met hen. Echt waar. Maar hij zegt, die blijdschap is nog niet helemaal vol. Jullie kunnen mij werkelijk helemaal volmaakt blij maken als jullie ook helemaal eensgezind zijn. Dus ontbreekt iets aan die blijdschap. Hij doet als het ware een beroep op hun vriendschapsgevoel voor Paulus. Door te zeggen, nou als je me echt blij wil maken, wees dan eensgezind. Weer die eensgezindheid. Maak mij volmaakt blij. Hoe kun je dan eensgezind zijn? Hoe kun je dan eensgezind zijn? Daarvoor moeten we weer even terug naar 2 Vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Hoor hoe Paulus het hier als het ware zegt. Als er ook maar iets is van liefde, als er ook maar iets is van ontferming, als er ook maar iets is van verbondenheid door de Heilige Geest met de Heer Jezus en verbondenheid met elkaar. Als er ook maar iets is, dan kunnen jullie al daarmee al eensgezind zijn. Als het ware neemt Paulus hier elk excuus wat die gemeente had om niet eensgezind te zijn, neemt die weg uit hun handen. He? Want kijk maar wat jullie hebben. De bemoediging die er is in Christus. De liefde die er is, die God geeft. Ondanks alle onvermaaktheid. De verbondenheid die er is met elkaar door de Heilige Geest. Die is er toch, zegt Paulus. Als dat zo is, ga daar als het ware mee aan de slag. Je zou kunnen zeggen, die vier dingen, dat zijn eigenlijk de bouwstenen die God heeft gegeven in die gemeente. Die heeft hij in elke gemeente gelegd. Nogmaals, hoe verdeeld die gemeente ook kan zijn, die bouwstenen zijn in het hart gegeven. En God heeft de basis gelegd. Hij heeft fundering volmaakt gelegd voor die eensgezindheid. Maar de gemeente heeft ook een opdracht. We hebben ook een verantwoordelijkheid. Dus het is niet zo van, nou ja, dat is er nu eenmaal en nou, God bouwt het wel en dat komt allemaal goed mee. Paulus zegt, met die bouwstenen die God geeft, bouw aan de eenheid. Bouw aan de eensgezindheid. Ik moest daarbij denken aan wat Paulus verderop zegt in 2 vers 12 en 13. He, dan zegt hij, werk je redding uit. Werk het uit in je leven. Je bent gered, maar werk het uit. Geef het gevolg voor je leven. En dan zeg je misschien, ja, hoe moet ik dat doen? Ik kan dat toch niet? Nee, zegt Paulus, je kunt het wel, want het is God die in je werkt bij dat willen en het werken. En dus werk het maar uit. God werkt al in je. Sluit daar maar op aan en ga mee daarin. En verkoop niet allerlei praatjes van, nou ja, ik kan er niks van en ik heb het niet in mezelf. Nee, maar God werkt het in jezelf. Dus bouw daar, op grond daarvan, bouw het maar uit. Werk het maar uit in je leven, onderling. God heeft de basis gegeven. Ook aan ons, als wij moeite hebben met eensgezindheid. Laten we dan terugkeren om te kijken, wat heeft God mij gegeven? Hij heeft mij zijn geest gegeven, hebben we net gezien. Hij heeft mij de Heer Jezus gegeven. Hij heeft mij zijn liefde gegeven. Hij heeft mij zijn verbondenheid gegeven. Hij heeft mij zijn innige gevoelens van ontferming gegeven. En al die andere dingen die er zijn. Eensgezindheid, dat woord is al een keer of 10 gevallen, als het niet meer is. Maar wat is het nu eigenlijk, eensgezindheid? Is dat nu een soort eenheidsworst? Waarbij iedereen op dezelfde manier moet denken in de gemeente. Als de voorganger op een bepaalde manier gekleed gaat, dan moeten wij ook zo gekleed gaan. Als die op een bepaalde manier spreekt, dan moeten wij het ook doen. Als die invloedrijke broeder of zuster het zo bidt, dan moeten de anderen ook zo bidden. Is het een soort eenheidsworst? Nee, gelukkig niet. God heeft ons allemaal uniek gemaakt. Diversiteit van het lichaam benadrukt Paulus in Romeinen 12 en in 1 Korinthe 12. Diversiteit is door God gegeven. Dan moeten wij niet gaan vlak maken. Hè? Van je moet je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken enzovoort. Ja, dat is een beetje onze Nederlandse cultuur. Maar dat is niet Gods cultuur. Hij wil diversiteit en dat mag blijven bestaan. Dus wij mogen de diversiteit en de uniciteit van alle individuele christenen met elkaar vieren, huldigen. Koesteren. Dus het is meer dit. Het is meer uniek. Waar het om gaat. En geen eenheidsworst. Tot zover de grappige plaatjes. Vanavond. Wat het is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. Paulus die werkt dat uit in wat er volgt in vers 2. Dat je dezelfde liefde hebt. Dat je één van ziel bent. En één van gevoelen. Als ik dat samenvat. Dan zou ik kunnen zeggen. Laat je in alles tezamen richten op één doel. Wees één van streven. Één van liefde. Dat wil zeggen, je kunt het op twee manieren uitleggen. Dat je liefde hebt voor hetzelfde of voor dezelfde. De Heer Jezus. Wees gericht in je gezamenlijke liefde op de Heer Jezus. Of dat er een soort geest is van eenheid in de liefde. Dat je met elkaar ook één bent door de liefde. Mogelijk is het hier allebei. Het gaat dus niet om dat we allemaal op eenzelfde manier moeten denken, spreken, bidden, zingen. Maar wel dat we allemaal met de neuzen dezelfde kant op mogen dan we moeten staan. Daar gaat het Paulus om. En het zal je niet verbazen waar die neuzen dan welke kant op moeten staan. Namelijk de kant van het evangelie en de kant van het koninkrijk van God. En dan kan de een die kan bezig zijn met kinderwerk. En de ander kan bezig zijn met orgelspelen. Of met ouderen bezoeken. Of met getuigen op straat. En dan zeg je, ja, staan de neuzen dan wel dezelfde kant op, want die doet wat anders dan die. Nee, het gaat om wat je in die verschillende dingen probeert te bewerkstelligen. Dat je het koninkrijk van God wil bouwen. Eén van streven. Dat is de eensgezindheid. Een innerlijke houding van gericht zijn op één en dezelfde zaak met elkaar. Dat is mooi, Paulus, maar hoe kom je nu zo ver? Hoe kun je de gemeente van Filippi en hoe kun je ons anno 2018 zo ver krijgen dat we ook werkelijk eensgezind zijn? Dat is een goede zaak, een goede vraag. Want daarvoor liggen eigenlijk wel een aantal belemmeringen. Een aantal gevaren die die eensgezindheid bedreigen. Belemmeringen die het willen belemmeren. En die vinden we in vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Paulus begint eigenlijk bij hoe het niet moet. Hoe we vooral niet die eensgezindheid bereiken. Sterker nog, hoe die eensgezindheid wordt afgebroken. Hij zegt dat, doe niets uit eigen belang of eigendunk. Andere vertaling staat ijdele eer voor het woord eigendunk. Je zou kunnen zeggen eigen belang, egoïsme. Eigendunk, arrogantie. Egoïsme en arrogantie. Dat zijn eigenlijk de bedreigers van eensgezindheid. En dan kun je wel voorstellen, als in een gemeente iedereen zijn eigen belang najaagt. En die is bezig met zijn eigen koninkrijkje te bouwen. Die is bezig met zijn eigen naam te bouwen. En zij is bezig weer op een andere manier haar zaak te vestigen. En het gaat om het eigen gelijk van die en van die. Ja, je zult begrijpen, men komt dan niet bij elkaar. Dat is geen eensgezindheid. Ieder zoekt zijn eigen belang. Het is loszand. Het is dat team wat tegen elkaar aan het schoppen is. En eigen dunk. Ijdele eer. Ja, als iedereen bezig is om zelf beter over te komen. Dat schiet ook niet op. Eigen dunk, ijdele eer ligt eigenlijk onder eigen belang. Als je hoog denkt van jezelf. En dan zul je ook niet snel geneigd zijn om te denken. Ja, laat ik die ander ook eens helpen. En sterker nog, je moet mij helpen. Ik ben belangrijk. Kom eens even hier. Was mijn voeten zeven. Dus omdat ik belangrijk ben, omdat ik me zo voel, daardoor wil ik ook mijn eigen belang najagen. Eigendunk ligt als het ware onder een vloer, als een vloertje onder die. Eigenlijk ligt als een vloertje onder dat eigen belang. En Paulus noemt het ijdele eer. Dat is leeg. Het is leeg. Het is een hele grote ballon. Prachtig, allemaal prachtig. Eer, reputatie, naam enzovoort. Maar als je erop gaat staan, dan klapt hij. Er zit er niks in. Lucht. Het is nergens op gestoeld. Het is nergens eigenlijk op gestoeld. Het is niet terecht dat je op die manier jezelf zo verheft. Hoe denken vroeger toen ik op de middelbare school zat? Nou, ik kon redelijk leren. Haalde goede cijfers. Maar op den duur werd het voor mij een soort sport om hele goede cijfers te halen. Ik had zo'n cijferkaart. Zo'n van papier en zo'n insteekhoesje. Tegenwoordig gaat allemaal digitaal, geloof ik. Maar ik vond het dan een sport om voor Frans of zo 9 en 10 te halen. Ja, wat is daar mis mee? Nou, op den duur voel je zelf een hele piet. Hè? Weer een 10 voor Frans. Nou, weer één. Maar op den duur is ook zoveel te leren dat ik geen oog meer had voor andere mensen. Hè? Ja, kom je even dat en dat doen? Ja, nee, ik moet leren, want ik moet van de 9,5 moet ik nog een 10 maken. Dus je bent er zo bezig met je eigen belang, met je eigen eer, dat je niet meer denkt aan het belang van de ander. En het is ook nog ijdele eer, want ja, waar werd ik trots op? Op iets wat God mij had gegeven. Capaciteiten die ik zelf nooit had verdiend. Ik had voor mijn geboorte niet mijn keuzeformulier ingevuld. Ik wil graag een goed verstand hebben, graag een goed geheugen hebben en een beetje een talenknobbel alstublieft. Had ik niet gedaan. Het was mij gegeven. Dus je ziet, het is ijdele eer, het is niet terecht dat je ergens op beroemt. Het is je allemaal gegeven. De doodsteek voor eensgezindheid, deze twee dingen. En wie herkent niet bij zichzelf de trotse houding die je af en toe kan hebben. Of dat verneinigen dat je af en toe je beter voelt dan een ander. En Paulus noemt vanuit hoe het niet moet ook hoe het wel moet. En dan komt hij in vers 3b, hij zegt: laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk nederig zijn. En in nederigheid de ander eren. Niet jezelf eren met ijdele eer, maar de ander eren. De ander hoger achten dan jezelf. En in vers 4 zegt hij, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En dat is eigenlijk gericht zijn op het belang van de ander. En je ziet hier hoe Paulus het opbouwt. Hè? Sommigen die hebben een beetje kritisch gekeken, zeggen A, B, B, A. Dat gaat volgens mij niet helemaal goed. Het moet A, B, A, B zijn. Nou, helaas heb ik het wel zo bedoeld. Dus het komt misschien een beetje knullig over. Maar het gaat erom, eigen belang, dat wordt als het ware door Paulus omgezet in het belang van de ander. Die onderste, in vers 4. En ijdele eer, dat wordt gelijk gevolgd door wat hij aan het einde van vers 3 zegt, de nederigheid. Dus Paulus geeft de gevaren aan en de belemmeringen, tegelijkertijd geeft hij ook de oplossingen. En hoe het wel moet, geeft hij aan. In een prachtige literaire vorm. Nederigheid. Ik denk dat dat wel een kernwoord is vanavond. Laat de nederigheid de een, de ander, voortreffelijker achten dan zichzelf. Ik vroeg net, wat is eensgezindheid? Nu kunnen we afvragen, wat is dan nederigheid? Betekent nederigheid dat je slecht over jezelf denkt? Ik zie mensen schudden. Waarom niet? Waarom is het niet slecht over jezelf denken? Het is toch heel nederig om te zeggen, ik ben een waardeloos mens. Die ander is veel waardevoller. Dan ga je vanzelf die ander dienen, toch? Dan ga je wegkruipen. Dan kon God er niet bij, dan doe je hart dicht. Dan ga je wegkruipen. Er bestaat zoiets als valse nederigheid. Ik denk het wel, ja. De Bijbel draagt ons niet op om over onszelf te denken als waardeloze schepselen. Of als minder waard dan een ander. Dat is niet wat Paulus wil zeggen. Denk over jezelf als iemand die minder waard is dan een ander. Dat klinkt allemaal wel heel nederig. Maar het is niet nederigheid die Paulus bedoelt. Het is niet lager over jezelf denken. Tim Keller heeft het heel mooi gezegd. In navolging van C.S. Lewis heeft hij dat zo benoemd. Hij heeft een boekje geschreven, Bevrijd van jezelf. Ik weet niet wie het kent. Klein, dun boekje, Bevrijd van jezelf. En dan gaat het over nederigheid. En hij zegt, het is niet lager over jezelf denken, maar het is vooral minder aan jezelf denken. Het is niet minder over jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. Ja, want je kunt zo bezig zijn met, oh, ik ben zo'n slechte zondaar, ik ben zo'n verkeerde christen, ik ben zo onvolmaakt, oh, ik voel me zo nederig. Dan ben je alsnog heel vol van jezelf. Hè? Je bent minder over jezelf aan het denken, maar je denkt zeker niet minder aan jezelf. Je bent nog steeds eigenlijk zelf in het centrum van jouw leven. En je zegt, Tim Keller, het is minder aan jezelf denken. Vanuit dat in jezelf gekeerd zijn, open je de deuren en ziet die ander staan. En je gaat het belang van die ander dienen. En dat is nu nederigheid. Nederigheid moet altijd gepaard gaan met het bevorderen van de belangen van een ander. En daarom is het zo mooi dat ze hier samen staan. Dat het niet een soort, maar je kunt nederig zijn en je kunt het belang van de ander dienen, is. Maar dat het in één doorlopende beweging is. In nederigheid de ander hoger achten en de ander dienen. Nederigheid is geen nederigheid als het niet in actie komt. Het is een houding allereerst, een gezindheid. Maar het moet zich tonen in de vruchten van het leven. En Paulus die presenteert het als een deugd. Nou, daarmee was hij heel erg tegen zijn cultuur in. Want in de klassieke cultuur was nederigheid, ja. Wat is nu nederigheid? Je gaat jezelf toch niet wegcijferen? In die cultuur was het bepaald geen deugd, maar was het een zwakte. In de Romeinse cultuur was kracht belangrijk en aanzien en eer. Dat was het summen, dat moest je op richten. Je kracht, aanzien en eer. En nederigheid, dat was voor slappelingen. Maar Paulus zegt, nederigheid, dat is het. Richt je daarop. Dat is een belangrijke christelijke deugd. En dat uitzicht in het zoeken van het belang van de ander. En nog even, om het samen te vatten. Eensgezind zijn door nederig te zijn. Ik zei net, als je allemaal richt op je eigen eer en je eigen belang, dan komt er van die eenheid niets terecht. Als we het nu omdraaien. Als iedereen zich nu eens uit nederigheid richt op het belang van de ander. Als je niet allemaal eens een keer niet eilandjes bent, maar je inzet voor een ander. Gericht bent op een ander, wat een ander nodig heeft om de ander te dienen. Ontstaat er dan geen eensgezindheid? Dat is hoe Paulus het voor zich ziet. Eenheid door nederigheid. En als laatste, en je zou kunnen zeggen als climax van deze passage, komt hij uit bij de Heer Jezus. Want ja, mooi, nederigheid. Mooi gezegd, Paulus, maar hoe dan? En wat is ons voorbeeld daarin? En we hebben gezien, Filippenzen is ook de brief van de voorbeelden. Paulus die is niet zo onbescheiden dat hij zichzelf als een voorbeeld geeft, maar hij geeft ook de Heer Jezus als een voorbeeld, hier in hoofdstuk 2. En dan zegt hij in vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. De gezindheid. Wat is gezindheid? Je zou kunnen zeggen mentaliteit. Mindset. Karakter, maar dan niet in de zin van, dat is nu eenmaal mijn karakter, maar karakter wat in beweging is, wat kan groeien, wat kan veranderen. Dat is gezindheid. Dat is iets innerlijks. Het is iets wat van binnen is en wat zich uit in vruchten naar buiten. En daar is groei in mogelijk. Misschien denk je over jezelf, ik ben helemaal niet nederig. Met mij wordt het nooit wat met die nederigheid. Nou, dat is op zich al best wel een nederige uitspraak. Maar je bent dan toch weer bezig om minder over jezelf te denken, dus is het dan weer nederig. Maar goed, maar het kan wel iets worden. Het kan wel iets worden, omdat de Heilige Geest het kan werken. Omdat het iets is wat groeit als vrucht van de geest. Er is groei mogelijk. En ik vind het zo mooi hoe Paulus het verwoordt. Laat die gezindheid in u zijn. En misschien leg ik het te veel in hoor, maar ik vind het zo mooi verwoord. Omdat Paulus het eigenlijk zegt, ja, als je het niet bij jezelf vindt. Ik kan me best voorstellen. Maar laat het dan in je zijn. Laat het toe. Stel jezelf open. Beken aan God dat je gewoon een trots mens bent. Dat je er niks van bakt. En zeg, Heer, werk opnieuw uw nederigheid in mij. Die gezindheid. Laat het in je zijn. Laat het maar groeien. Laat de Heilige Geest het maar werken. Stel jezelf open. En laat de Geest het in je werken. Die gezindheid. Ja, wie heeft die gezindheid het best vertoond? Dat is de Heer Jezus zelf. Hij heeft zichzelf vernederd. En Paulus laat als het ware in twee stappen zien hoe de Heer Jezus zich heeft vernederd. Vers 6 tot 7, komt zo meteen wat uitgebreider, maar in vers 6 tot 7, dan zien we hoe hij de weg is gegaan, hoe hij van God mens werd. Even voor het goede begrip, hij bleef God en hij werd mens erbij. Het lijkt bijna alsof het van God mens, alsof hij van de ene naar de andere soort overging, maar zo is het niet bedoeld. Maar Jezus, hij was hoog in de hemel en hij daalde af op de aarde. Dat is de ene beweging, maar daarbij stopt het niet. In vers 6 en 7, want het gaat verder. De tweede stap is dat hij als mens, wat al nederig genoeg was, en vernederend op zichzelf, dat hij als mens ging sterven. Dat hij de dood tegemoet wilde treden. En dat zegt vers 8. Laten we die versen wat nader bekijken, want ze zijn heel rijk, maar ook soms een beetje moeilijk. Het begint al in vers 6. Die, hoewel hij in de gestalte van God was. Een gestalte, dat klinkt bijna, ja, hij had een vorm van God of een gedaante van God, maar was niet werkelijk God. Nee, we moeten dat woord gestalte begrijpen als het wezen. Hij was in het wezen van God. Hij was zelf God. Hij had een goddelijke natuur. Hij heeft een goddelijke natuur. Hij was God zelf. En hij heeft het in die goddelijke natuur niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Dat vond ik vroeger altijd een lastige uitdrukking. Als roof beschouwd. Moet je daarbij voorstellen. Nou, als je het bijna even letterlijk vanuit dat roof denkt aan een roofdier. Wat een buit heeft veroverd. En dan komen er anderen van de groep erbij. Maar dan zie je die leeuw met zijn poten omgeklemd om dat stuk vlees wat hij heeft. Hij kan niet praten, maar als hij zou kunnen praten zou hij zeggen, weg jullie, dit is voor mij. Het is mijn buit, mijn roof. En zo zou je kunnen zeggen, heeft de Heer Jezus het niet als zijn eigen buit beschouwd. Zijn God zijn heeft hij niet als een soort positie beschouwd die hij kon uitbuiten voor zijn eigen belang. Waarbij hij tegen de rest van de schepping kon zeggen, tegen alle andere wezens in het universum kon zeggen, nou, bekijk jullie het maar dit is voor mij. Ik ga jullie niet dienen, maar ik dien mezelf. Hij heeft zijn positie niet als een buit gezien, als iets wat hij kon uitbuiten voor eigen belang. Maar hij heeft die positie ook willen prijsgeven. Hij heeft het niet als een roof beschouwd. Het boek zegt het eigenlijk heel eenvoudig en ook wel heel mooi. Hij heeft zich niet vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Hij heeft zich niet vastgeklampt. Maar hij heeft gezegd, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. De gewilligheid om dat los te laten. En je ziet dat Jezus hier eigenlijk al wordt gezien als, of het wordt beschreven als iemand die niet dacht en niet handelde uit eigen belang. Het gaat verder in vers 7. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf leeggemaakt. Nou, als je dat zegt, hij heeft zichzelf leeggemaakt, dan komt misschien bij sommigen de vraag op, ja, waarvan dan? Leeg waarvan? En er is in de geschiedenis van de theologie een heel gebeuren geweest. De ene zegt, nou, leeg van zijn almacht, die heeft hij aan de kant gezet. En de ander zegt, nou, leeg van zijn alomtegenwoordigheid. En de ander zegt, alwetendheid. Dat kan allemaal, maar dat staat hier niet. Er wordt hier niet gezegd dat Jezus zich leeg van iets heeft gemaakt, maar dat hij zichzelf ontledigd heeft. Hij heeft zichzelf uitgegoten, zou je kunnen zeggen. He poured himself out op de aarde. Hij heeft zichzelf helemaal gegeven. Als een emmer die leeg wordt gegoten. En geen druppeltje bleef in de hemel. Maar hij heeft zichzelf helemaal leeg gemaakt. Helemaal uitgegoten. Voor het belang van mensen. En voor de zaak van zijn vader. Hij heeft zichzelf ontledigd. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Een slaaf is per definitie een persoon die dient het belang van een ander. Een slaaf is per definitie iemand die dient. En Jezus wilde die gestalte van die slaaf aannemen. En hij is aan de mensen gelijk geworden. Maar goed, dan zou je zeggen, dan was hij op aarde. Was hij onder de mensen. En was hij, had hij een grote afstand gegaan. Maar het gaat nog verder in vers 8. In vers 8 zien we dat hij ook als mens sterft. En de gedaante als een mens bevonden. Waarmee wordt bedoeld? Hij was herkenbaar, uiterlijk herkenbaar als mens. Niet met een schijnlichaam, maar ook werkelijk met een lichaam als een mens. Je kon hem uiterlijk zien. En dan zeg je, daar loopt een mens. Een echt mens. Iemand van vlees en bloed. Een reëel mens. Niet zomaar een schijnlichaam, maar werkelijk mens geworden. Uiterlijk herkenbaar. En dan heeft hij zichzelf vernederd. Let op hoe het er staat. Niet hij werd vernederd, maar hij heeft zichzelf vernederd. Ja, in zekere zin werd Jezus ook vernederd. Toen hij gegeeseld werd. Toen de soldaten een kroon op zijn hoofd drukten. En die mantel hem aandeden en zei, wees gegroet koning van de Joden. Hij werd gekruisigd, het werd met hem gedaan. Maar daarachter, en dat moeten we goed zien, zien we de gewilligheid van de Heer Jezus die zichzelf wilde vernederen. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij had weg kunnen lopen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft zichzelf vernederd. Voor ons, vrijwillig. Jezus koos voor de dood. Geen zelfmoord, maar hij koos wel dat pad naar het kruis. Tot de dood, ja, tot de kruisdood. Hij heeft zijn vader daarin gehoorzaamd. Want dit was het plan van God. Dit was het plan van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo was het besproken. En zo ging Jezus het ook uitvoeren. Tot de dood. Ja, de dood is al diep. De dood is al een vernedering voor een God-mens. Maar nu nog de kruisdood. In die tijd was er geen vernederender dood. De diepste vernedering. Die koos Jezus. De kruisdood. En zo zien we in het toonbeeld van de Heer Jezus, hoe hij niet opkwam voor zijn eigen eer en niet zijn eigen belang zocht. En je ziet hoe hij in zijn hele handelen diametraal tegenover die twee termen staat. Eigen belang en eigen eer. En het loopt natuurlijk door elkaar heen, ook in vers 6 en 7 gaat het over nederigheid en ook in vers 8 gaat het over het belang van de ander. Maar qua accentsverschillen zie je in vers 6 en 7 dat wordt benadrukt dat Jezus niet zijn eigen belang zocht, maar het belang van anderen. Het is zijn eigen godheid niet als roof heeft beschouwd. En in vers 8 dat hij niet zijn eigen eer zocht, maar hij heeft zichzelf vernederd. Hij is nederig geworden. Nederig. Dat is het beeld van onze Heer Jezus Christus. Maar het gaat verder in vers 9 tot en met 11. Want we kennen deze Bijbelse uitspraak. Wie zichzelf vernedert, mogen jullie hem afmaken, zal verhoogd worden. En dat is exact wat we hier zien gebeuren. De lijn is helemaal naar beneden, tot het diepste dieptepunt, de kruisdood. Maar van daaruit is er de verhoging. vanuit de opstanding en de hemelvaart verhoogt de Vader de Zoon. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Jezus werd de hemel binnengehaald. Hij werd verwelkomd. En hij kreeg de naam boven alle naam. En natuurlijk is er natuurlijk gelijk een vraag over van welke naam is dat dan? Sommigen zeggen Jezus. Maar goed, die had hij al. U zult zijn naam noemen Jezus. Anderen zeggen Kyrios, Heer. En weer anderen die zeggen het was een geheim tussen vader en zoon. Ook mooi. Ik denk dat er veel voor te zeggen valt om te veronderstellen dat het gaat om de naam Kyrios, Heer. Als God en mens samen kreeg Jezus nu ook in die combinatie, om het zo te zeggen, de titel Heer. En de naam Heer, Kyrios, dat is ook wel heel interessant, is een vertaling van hoe de Joden in het Oude Testament spreken over Yahweh. En als de Joden spreken over Yahweh, dan zijn ze heel eerbiedig, dan zeggen ze niet Yahweh. We weten eigenlijk niet goed hoe we die naam moeten uitspreken, het staat J-H-W-H, maar wij zeggen soms Yahweh. Nee, ze zeggen Adonai. Adonai, of de naam, Hashem. Maar vaak Adonai, dat betekent Heer. En in de Griekse vertaling van het Oude Testament is dat weergegeven als Kyrios. Kyrios, de naam die op Jezus betrekking heeft. Zo staat het in vers 11. Elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Omdat in de naam van Jezus, we lezen ook vers 10, zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Als we in het Oude Testament kijken, dan zien we iets wonderlijks. Dat in Jesaja 45, vers 23, God spreekt over zichzelf. Jawel, om het maar weer zo te zeggen. Ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en dat zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. Elke tong bij mij zal zweren. Denk je dat het toevallig is dat Paulus spreekt over elke knie en elke tong? Die zich zal buigen en die zal belijden. Dat is niet toevallig. Paulus kent het Oude Testament zeer goed. En hij wist, in het Oude Testament wordt over Yahweh gesproken. En hij past dat hier toe op Jezus Christus. Samen met de Vader, Yahweh. De goddelijkheid van Jezus wordt hiermee getoond, maar bovenal ook zijn heerlijke positie. Alles is aan hem onderworpen, zegt Efeze 1. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Alle machten en krachten en tronen en heerschappijen en overheden. Ligt alles nu aan de voeten van de Heer Jezus. En Hebreeën zegt, wij zien het nog niet dat alles hem onderworpen is. En we zien heel veel andere dingen, tegenstanders enzovoort. Maar wij zien wel Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En als ik mag eindigen met een toepassing, dan is eigenlijk heel eenvoudig de toepassing. Laten we achter Jezus aangaan, hem navolgen. In die nederige weg. Nee, wij hoeven niet aan het kruis. In fysieke zin. Wij hoeven niet te sterven voor de zonde van de wereld. Maar van ons wordt wel gevraagd om in nederigheid de ander hoger te achten dan zichzelf. En het belang van anderen te zoeken, zoals Jezus dat deed. En Paulus verwoordt dat zo mooi in Romeinen 15 vers 2 en 3, waar hij zegt, laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven, de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Ook Christus, je zou ook kunnen vertalen, zelfs Christus zocht niet zijn eigen belang. Hij had het wel mogen doen als God, maar hij deed het niet. Hoe worden wij nederig? Daar kun je veel over zeggen. Ik wil er twee dingen over zeggen die eigenlijk op hetzelfde neerkomen. De eerste is, kijk naar Jezus. Dat zijn we vanavond aan het doen. Kijk naar Jezus. Als je ziet hoe hij die het recht had om eer te krijgen. Hoe hij dat recht niet heeft willen gebruiken. Maar hoe hij dat recht opgaf. En hoe hij zichzelf gaf. Voor jou. Voor jou, als ik het zo mag zeggen. En mij. Trotse zondaren. Dan. Hoe zal ik het zeggen? Dan komt er iets van verwondering in je hart. Dat je denkt van ja, hij deed het voor mij. Wie ben ik? Wie ben ik om mijzelf dan te verheffen boven een ander? Wie ben ik om dan te zeggen dat ik nog ergens rechten heb of dat ik ergens beter ben dan een ander? Waarom vind ik de grond om mij te verheffen boven een ander? Als Jezus zo diep is gegaan dat hij onder mij is gekomen. Er is geen grond. Er is geen grond. En ten tweede, ga bij het kruis staan. Weet je, bij het kruis van de Heer Jezus, als wij daar als het ware geestelijk met elkaar voor staan, wat zien we dan? Dan zien we het kruis. Maar als we naar onszelf dan even kijken, wat zien we dan? Dat de een nog boven de ander uitsteekt? Dat de een zegt, nou, ik heb het kruis eigenlijk niet nodig. Ik heb het eigenlijk wel zelf verdiend of zo. Of dat we bij het kruis gaan ruzie staan te maken over wie is nu de grootste in het koninkrijk der hemelen. Bij het kruis staan we allemaal gelijk, broeders en zusters. Dat is één grote rij, allemaal geniveleerd. Want bij het kruis zien we dat we uit genade moeten leven. En dat we niet beter zijn, dat we geen grond hebben om ons boven een ander te verheffen. Bij het kruis zien we wat onze zonde de Heer Jezus heeft aangedaan. En trots is eigenlijk de grootste zonde. Adam en Eva verhieven zich omdat zij trots waren. En als we dat zien, dat de Heer Jezus gestorven is vanwege onze trots, hoe zouden we dan nog trots willen zijn? Hoe zouden we dan nog trots kunnen zijn? Als we voortdurend daar staan, als we zien dat Hij daar stierf, dat Hij daar sterft, om ook mijn trots op zich te nemen en daarvoor te betalen. Dan worden we stil bij het kruis. En dan zwijgen de ruzies onderling. En dan is eigenlijk misschien dit gebed wat bij ons op kan komen. Buig ons voor hem die zichzelf zo laag voor ons gebogen heeft. We buigen voor de Heer Jezus die zichzelf zo laag voor ons gebogen heeft. En als wij buigen voor hem, dan buigen we eigenlijk ook voor de ander die in Christus is. En in wie Christus woont. En dan zijn we niet meer gericht als we gebogen zijn op alle verschillen en alles wat ons onderscheidt en alles waarin wij beter zijn dan een ander. Maar dan is Christus alles en in allen. Ik mag kort met jullie bidden, dan zingen we daarna dat lied over de koningknecht. Heere, het is ons gebed dat we in onze trots gebroken worden als we zien op het kruis van de Heer Jezus. En Heer, ik merk, kan met mijn woorden kan ik het niet present maken. Dat moet uw Heilige Geest doen. Heer, geef ons een blik op het kruis. Als we worstelen met onze trots, als we er misschien gek van worden, van voortdurend onszelf te bedoelen, als we er radeloos van worden en we weten niet waar we ermee uit moeten komen, leid ons naar het kruis opnieuw, Heer Jezus. Trek ons naar het kruis. Dat we u mogen zien. En we weten, u bent opgestaan en verrezen, maar we mogen opnieuw toch naar Golgotha gaan. Met dat geestesoog. En laat ons daar staan, Heer Jezus. En laat ons beseffen wat onze zonden u gekost hebben. En dat u het niet had hoeven doen. Dat u vrijwillig kwam voor mij. En voor ons. Heer, verbreek onze trots. En buig ons voor u. Die zichzelf zo laag voor ons gebogen heeft. Heilige Geest, werk die gezindheid in ons hart. De gezindheid van de Heer Jezus. Alsjeblieft. In Jezus' naam. Amen.